30 minutes 9 mei 2020. Dit is het bulletin van zaterdag. Daily Minutes 20, nee, ik blijf even vergissen de datums. Daily Minutes 9 mei 2020, dit is een bulletin van zaterdag, het is erg. Ik zit niet op mijn normale plek, ik ben ook later dan normaal, het is 8:30 volgens mij als ik het goed zie, bijna 8:30. Dit is de Xiegu met de nieuwe antenne, het zit er vol met stations. Maak stapjes van 1 kHz, dus het vliegt een beetje over de band heen. Ik zal eens even kijken. Dit is het FT8 blokje. Of ik ook wat SSB kan laten horen. Ik heb dat ding echt de hele dag aan staan tegenwoordig. Even kijken hoor. Dat gaat niet goed, ik heb mijn bril niet op. Even kijken. AM, low excitement. De stapgrootte instellen. Het gekke is, ik draai daar een frequentie toe waarvan ik op de panorama ontvanger zie dat hij druk is. En op het moment dat ik er ben, dan is het signaal weg. Puur toeval natuurlijk, maar toch. Hinderlijk is het wel. En even kijken hoor, als ik hem nou weer op 1 kilowatt stapje zet. En op AM. Dan kan ik zo naar de omroepband draaien. Maar goed, het staat bij mij toch meestal in de CW-band. Even kijken of ik dat op deze stapgrootte snel genoeg kan doen. Dat leidt weinig af bij het werk, het is ook leuk. Even kijken, ik zit weer in de CW-band. Nog eventjes de volumeknop omhoog en het ding in CW zetten. Oh, wacht even, ik heb ook de stapgrootte nog niet. Zo, dan staat hij weer op 100 hertz. Nou, de band is redelijk vol en allemaal met sterke signalen, dus de antenne die doet het nog goed. Voor mij is het best een goed geslaagd antenne-experiment. Maar daarvoor had ik niet... Ik hoop dat ik verstaanbaar was, want dat ding zat wel dichtbij de ontvanger. Maar de antenne, zei ik, is wel een geslaagd experiment. Ja, ik ben ook aan het nadenken over wat ik nou met de Daily Minutes wil. Het aantal luisteraars is niet zo groot, maar mijn motivatie is momenteel ook niet zo groot. Dus er moet wel iets gebeuren om dat weer op peil te krijgen. En meestal werkt het erg goed om wat nieuws te bedenken. Dus daar zit ik al een tijdje op te broeden. En nog steeds heb ik een aantal opties, maar ik moet gewoon een keer de knoop doorhakken. Dat kan betekenen dat ik om 2 keer per week ga uitzenden. Dan neemt de kwaliteit wel erg toe. Het kan ook zijn dat ik wat anders bedenk. Ik neig wel erg veel naar het doen van interviews. Dat vind ik wel erg leuk. Ik heb veel routine met tijdschriftinterviews. Niet zo heel veel met radio, maar goed, dat leer je snel. Zeker als je de basis al kent, hè. Ook bij tijdschrift is het een soort knippen en plakken. En dat kun je bij een opgenomen interview ook doen als er lange pauzes vallen. Of als je zit te epibreren op waar het nu verder zal gaan. Dat soort momenten zijn er altijd wel. Ja, of je moet het live doen, wat natuurlijk ook wel kan. Iets anders is dat ik eigenlijk ook wel wat feedback zou willen. Dus ik zit te denken over een platform om met video of zelfs met audio en video wat te doen. Maar goed, ik weet ook niet hoeveel mensen daar wat mee zouden gaan doen. Maar die zouden dan bijvoorbeeld bij een live uitzending mee kunnen praten op die manier. Dus dat zijn zo wat dingen. Een ander is dat ik toch weer meer series ga doen. Maar dat heb ik wel heel veel gedaan in het verleden. Dus de series, daarmee bedoel ik zoals het onderwerp over propagatie, waar ik opnieuw mee begonnen ben en waar ik ook wel mee verder ga. Want wat je begint, moet je afmaken. Maar ik weet gewoon nog niet welke kant het uitgaat. Ik denk dat het een combinatie wordt in ieder geval van reguliere onderwerpen die niet met de zendhobby te maken hebben. Wat bedoel ik daarmee? En dan in het tweede deel erachteraan de zendhobby. Zodat mensen die niet into de zendhobby zijn het eerste deel kunnen beluisteren en daarna kunnen afschakelen. Maar goed, het is niet dat ik helemaal met de zendhobby in de uitzending wil stoppen. Een ander idee is om het bijvoorbeeld op YouTube te doen met video erbij of op een andere platform. Er zijn er wel meer. YouTube is wel de bekendste. Dat is iets wat ik ook wel graag wil. Ik heb daar ook wel de camera's voor en dat soort dingen. Dus dat is allemaal wel mogelijk. Dat is wel wat bewerkelijker, maar ook weer niet zo heel veel. Wel duurt het renderen van de files veel langer. Dus ik denk niet dat het lukt om zoals nu vlak voor de tijd een uitzending te maken en hem dan daarna uit te zenden. Ik zal sowieso meer moeten voorbereiden om de kwaliteit te verhogen. Dus dat zijn zo wat gedachten. Maar dat is wel een beetje waar ik de afgelopen twee weken wel mee heb zitten puzzelen. En ik ben er nog niet uit. Ik ga de komende week denk ik een aantal oude uitzendingen herhalen van de afgelopen jaren. Voor mijn eigen inspiratie, maar het is misschien ook wel leuk om te horen. De uitzendingen zijn vrij kort, dus misschien dat ik er meer per keer doe. Maar met name ook voor mezelf. Ik heb ook wat oude interviews voor mezelf gelezen die ik in de loop der tijd gedaan heb met allemaal mensen. En ja, dat is ook wel inspirerend. Dus het gaat wel een kant uit. Maar het moet eigenlijk een wat groter publiek trekken. Het moet wat serieuzer zijn. Het was toch wel de laatste tijd. Het was het op NOS eigenlijk ook nog wel. Maar het was wel een beetje hapsnap vaak. Hè? En ik wil dat toch wat serieuzer doen. Zodat het ook wat serieuzer genomen kan worden. Ik leg de klemtoon dus verkeerd. Maar ik ben ook een beetje van mijn apropos. hoe zeg ik dat nou? Nee, maar ik wil dat wat meer serieus doen. En ik denk dat het dan minder vaak zou moeten. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Dat is niet zo leuk. Maar misschien dat ik toch in die dagen dat ik dan niet wat heb. Dat ik toch iets bedenk. Ik kan in het weekend in ieder geval de Engelstalige dingen, die kan ik, het nieuws wat ik heb, dat kan ik ook brengen. Ik wil een beetje af om dingen van externe bronnen zoveel te gebruiken. Maar goed, ik doe het toch maar alleen. En in mijn eentje is elke dag is toch wel best veel. Dat begin ik me ook te realiseren. En ik heb het door die hele coronakwestie toch wel best wel druk gekregen. Dat wil zeggen dat het veel meer moeite kost om mijn geld nog te verdienen. Dus daar zit gewoon veel meer inspanning en tijd in. En ik ben ziek geweest. Ik heb ook wat minder energie gehad enige tijd daardoor. En ik heb nu nog wel veel dat ik veel slaap nodig heb, meer dan daarvoor. Dat is voor mij vrij ongebruikelijk. En ik merk het ook niet zo. Ik merk het alleen dat ik op ongewenste momenten ineens in slaap blijkt te vallen. En dat is toch een teken dat je te weinig slaapt, hè? En het is ook wel aanwijsbaar. Ik moet ook mijn kat wat beter, want die maakt me s'nachts toch ook wel vaak wakker. En als ik dan een keer wakker ben, dan lukt het me niet om de slaap opnieuw te vatten. Maar goed, dat zijn allemaal factoren die meespelen. En de Daily Minutes is niet iets waar ik geld mee verdien. Dus het moet er wel bij. Het is ook niet hobby, want het hangt een beetje ertussenin. Het is zelfontplooiing en hobbyachtig, maar toch ook wel serieus. En ik ben natuurlijk nog wel journalist ook van beroep, dus in dat kader moet je het ook zien. En ik wil het wat meer journalistiek maken. Echt, ik ben er niet tevreden over zoals dat nu gaat. Dat hapsnap. En er moet wat meer voorbereiding in zitten. Ik wil ook wat beter. Ik breng vaak nieuws wat anderen brengen. Dat is natuurlijk ook wel mooi, want niet iedereen leest al die sites. Maar ik wil daar toch weer meer, wat ik op NOS wel deed trouwens, maar wat meer er een draai aan geven zelf. En dat wil zeggen, ja, er is veel kritiek op journalisten. Hè? Dus er wordt gezegd, er wordt ook wel aan mij heel kritisch gevraagd van ja, maar doe jij iets aan duiding van het nieuws? Ja, dat is namelijk het werk van een journalist om dat te doen. Maar mensen denken dan dat die duiding is dat ik het nieuws verdraai of zo. Nee, duiding is het nieuws zo brengen dat mensen het begrijpen. Maar het is niet zo dat ik daar een eigen inbreng moet hebben. Want nieuws is nieuws en dat is vooral waar. En niet de mening van de ondergetekende. Maar goed, dat is wel. Kijk, je kunt het van één bron overnemen, dat is nooit goed. Dat is wel als je het erbij vertelt van nou, ik heb dat daar gezien, zo en zo. Dan weten mensen het komt van die bron. Maar er kan wel een bron zijn die niet zo heel betrouwbaar is. Dus het is veel beter om 2 of 3 bronnen te checken en kijken of het bericht dan. Ja, dan moet je nog wel oppassen dat het niet met copy-paste is gebeurd, maar dat zie je snel genoeg. Of dat iemand een interpretatie gemaakt heeft die maar op één bron gebaseerd is. Nou ja, als dat zo is, dan is het verhaal waarschijnlijk korter. Dus daar moet je dan wel rekening mee houden. Dat als je meerdere bronnen hebt, dat niet allemaal mensen zijn die dezelfde bron echoen. Hè? Maar ja, je moet echt een verhaal moet je checken. Dus dat betekent dat ik spectaculair minder verhalen inderdaad kan brengen. Dus ja, dat is iets waar ik erg tegen aanhik. Want ik wil dat niet. Maar ja, zoals het nu gaat, gaat het ook niet. Dus tenminste, het gaat wel, maar ik wil het niet. Dus ja, er moet wat gebeuren. Dus misschien technologisch iets, de interviews. Ik ben er wel enthousiast voor. Dus wat dat betreft, ik ga er niet mee ophouden met die uitzendingen. Maar het wordt wel heel anders. Ongetwijfeld. Maar ja, ik ben van de nieuwe dingen. Dus ik bedoel, vaak mensen die wat ouder zijn, die willen alles bij hetzelfde houden. En ja, het zit in de familie. Dat komt vaker voor. Maar ik heb dat dus absoluut niet. Ik vind popmuziek van 2, 3 jaar geleden saai. En ik vind alles van nu verschrikkelijk veel leuker dan wat er geweest is. En wat er geweest is, was waardevol. Maar het is wel geweest. En dat zie je bij leeftijdsgenoten niet zoveel. Dus ja, dat is misschien ook wel wat wennen voor andere mensen die het allemaal moeten aanhoren. Maar toch, ik bepaal toch hoe het in elkaar zit en hoe het een beetje is. Door op YouTube te gaan zitten of op zo'n platform heb je natuurlijk wel meteen heel veel meer mensen die het leuk vinden. Of in ieder geval die ermee in aanraking komen. Ik heb nog wat andere trucjes om het wat meer bekendheid te geven. De laatste 2,5 jaar heb ik ook wel bewust een beetje zoiets gehad van nou, laat ik maar niet te veel voor de publiciteit gaan. Want ik was wel een beetje geschrokken, moet ik zeggen. Ook niet dat ik me daardoor laat beïnvloeden, maar toch wel van vooral de negatieve reacties die in de tijd van PI2NOS er vaak waren. Dat was echt schering en inslag. En er waren echt mensen op uit om die uitzending. Er waren toch echt een groepje. En dat wisselde ook wel wie dat waren. Maar er waren echt mensen op uit om die uitzending kapot te maken. Hè. En daar ben ik dan wel wat bevreesd voor. Ik heb natuurlijk wel als ik een stukje eigen opinie doe, nog ook wel heel duidelijk een eigen opinie. En daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Maar goed, dat is met iedere opinie zo. Maar zoals er dan toen op ingehakt werd en alles wat ik voor mijn hoofd geslingerd kreeg, mensen voortdurend naar de hobbyscoopgroep toestapten. Dat gebeurde echt zeer geregeld en dit was niet goed en dat was niet goed. Maar ja, ik met alles ophield, dan hield ik geen uitzending over. Maar ik heb toen toch wel steeds dingen moeten inleveren daardoor. Hè? En stel dat ze nu bijvoorbeeld naar mijn internetprovider, een van de twee, daar krijgen ze hoe dan ook geen poot aan de grond. Die staat gewoon achter mij. Maar er kan natuurlijk wel iets gebeuren er hoeft maar iemand te roepen, meneer pleegt uitgebreid plagiaat. En zo'n provider kan dat niet beoordelen. En dan zou die toch je spullen offline halen. Hè? Dus het is wel mogelijk om iemand flink schade te berokkenen met zoiets. En je moet je als persuiting daar ook tegen wapenen. Dat doen tijdschriften ook. En dat doet een journaal ook. Hè? Die hebben aan de ene kant een publieks. Maar ze houden er wel rekening mee dat er toch mensen zijn die het wel onderuit willen halen. En hoe voorkom je dat? Hè? Dus ja, dat zal gebeuren als ik weer wat meer mensen aantrek. Door de uitzending aantrekkelijker te maken. Dus ik heb het wel eigenlijk bewust. Want ik wil ook wat rust in de afgelopen. Het is 1,5 jaar dat ik van NOS ben. Of is het nou 2,5 jaar? De tijd gaat snel. Het zal wel 1,5 jaar zijn. Ja, dat denk ik toch wel. Ik ben er even niet uit. Nou ja, goed. Ik kan het zo zien, want als ik de Daily Minutes van 2 jaar terug luister. Nee, de 2 jaar terug zat ik nog op NOS. Dus het is 1,5 jaar. Zo zie je. Hoe de beroepsgekte toeslaat. Hè? Maar goed. Ik heb die tijd ook wel nodig gehad. Maar goed, zoals nu kabbelt het te veel. En ik. I take it a bit too much for granted. Iets beters in het Nederlands wil me niet te binnen schieten. Maar dat is wel wat het is. En. Ja, als je veel luisteraars hebt, dan kan het je ook meer schelen, denk ik. Hoewel de luisteraars die ik nu heb me wel erg dierbaar zijn vaak. Dus wat dat betreft, dat zijn wel de mensen die bij me gebleven zijn toen ik van NOS wegging. En de meerderheid niet meeging. Dus wat dat betreft hebben die wel een streepje voor, maar toch. Dus ik wil het wat serieuzer aanpakken. En dat zal ook gewoon moeten. Maar goed, ik heb het tegelijkertijd ook wel heel druk. Nou, tot zover deze overpeinzing. Ik had zo pas geen tijd en geen energie. En dus ik heb om 7 uur geen Daily Minutes gemaakt. Dit is die van zaterdag. Maar die geldt misschien toch ook wel voor zondag. En wat ik ga doen is dat ik de Amateur Radio Newsline eraan vast ga plakken. Want die heb ik gisteren niet gebracht. Dus dat is wel handig om dat vandaag te doen. Hè? Dus de mensen die op zondagochtend luisteren en om 10 uur op de podcast, of op dmr.li moet ik zeggen, op 10 uur vanavond, die horen dan deze verlaten Daily Minutes podcast. Heb ik daar nog iets aan toe te voegen? Nee. Nou ja, het enige is, ik wacht nog op goedkeuring van de kat.
Foundations of Amateur Radio. During the week, I finally made the decision to purchase my first software-defined transmit-capable radio. It wasn't an easy choice for me, given that the range of options vary in price from not much to more than my car is worth, and an infinite number of choices between those. One of the considerations, other than price, was a thing called bit depth. In the past, I've spoken about how an analog-to-digital converter, or ADC, uses bits to represent a radio signal. In short, a voltage coming from an antenna is represented as a digital value inside the radio. No signal represents a value of zero, and maximum signal represents the maximum value that fits into the decoder. A concrete example might be an 8-bit ADC, which can represent 256 different values. If you look at the choices available to you, you'll see that there are 8-bit radios, 12-bit ones, 16-bit, 18-bit, and 24-bit radios. On the face of it, you could just say more bits is better. But how much better? For example, an NN10 and a Flex 3000 radio, both costing about the same, have a different ADC. The NN is a 16-bit device and the Flex is a 24-bit device. At the other end, a HAC-RF1 is an 8-bit device and costs twice as much as an ADALM Pluto. That's a 12-bit device. How do you choose? And what are you choosing? Essentially, you're choosing something called dynamic range. Think of it as the range of signal strengths that you can represent using a number of bits. As it happens, there's a formula for that. It's 20 times the log 10 of 2 to the power of the number of bits times the square root of 3 divided by 2. And it represents decibels relative to full scale, or DBFS. In more recognizable terms, it comes down to a bit being worth 6 dB of range. A good approximation is the number of bits times 6 plus 2. For example, a 6-bit SDR will have a dynamic range of 6 times 6 bits is 36, plus 2 makes 38 dB of range. An 8-bit SDR has 6 times 8 bits is 48, plus 2 makes 50 dB of dynamic range. I'm using rounded off numbers here, but it gives you a pretty accurate sense of scale. 6 times the bits plus 2 works until about 36 bits, and then it's off by 1 dB. Until we hit 85 bits, which we won't likely be able to buy at the local ham store for a little while yet, and then it'll be off by 2 dB. Another way to think of dynamic range is to think of it as the difference between the weakest signal you can measure and the strongest signal. Given your SDR is going to be using a whole chunk of radio spectrum, you likely will have to deal with your local broadcast stations as well as that QRP signal you want to decipher, so more dynamic range is better. Let's give this some context. The Australian Broadcasting Corporation, the ABC, has a local AM station on 720 kHz that has a transmitter with an EIRP of just under 155 kilowatts. My QRP station uses 5 watts. My signal is 45 dB weaker than that local transmitter. This means that in order for an SDR to be able to detect my signal in comparison to the broadcast station, it would need to have a range of 45 dB, or 45 less 2 is 43 divided by 6 is 8 bits range at a minimum. Now this isn't precise or complete, but it should give you some sense of scale. In this example, the amplitude range of my 5 watt signal is represented by a digital range of 1. And the broadcast transmitter is represented by a range of 255 values. That means that the best you could hope for in decoding my signal would be if I was transmitting Morse. The absence or presence of my signal would make the value representing my signal go from 0 to 1. As you might imagine, this is not suitable to decode something more complex like SSB. My Morse signal is also right at the noise floor, so it might not even be detectable at all. Similarly, in the absence of a 150 kilowatt station, but say a 1500 watt station, you'd need just under 25 dB range, or 4 bits. Now before you start pointing out that there are other issues, yes, there are. Sample rate, clock stability, to name two. We'll get to those. I should also point out that normally you'd represent the voltage range using both positive and negative values, and I didn't mention that the maximum is calculated using RMS. In the meantime, I'm getting excited to see my new toy arrive. I'll let you know how it goes. I'm Ono, Victor Kilo 6, Foxtrot Lima, Alpha Bravo.
Amateur Radio Newsline Report number 2219 with the release date of Friday, May 8th, 2020, to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST, a creative approach to license tests in Norway. Islands and the Air goes ahead, and a new way for kids to talk to the International Space Station. All this and more as Amateur Radio Newsline Report number 2219 comes your way right now.
From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Wadsworth, Ohio, Stephen Kinford, N8WB.
We begin this week's report with a look at how amateur radio operators around the world are continuing to meet the challenge of life in lockdown. We begin with a creative approach in Norway that tells the world we're not out of the woods yet, literally. Here's Ed Durant, DD5LP, with that story.
In fairy tales and fables, the forest is known as a place where magic can happen for children. But recently, a trio of three adults in Norway also discovered some forest magic. With COVID-19 restrictions affecting the way people can gather, the woods became the only place where the amateur radio licensed candidates could safely take their exams. They had just completed their coursework with the Norwegian Amateur Radio Club LA3F and were about to sit for the exam when Norway announced a lockdown due to the pandemic. The club needed to find a way to comply with Norway's rules that fewer than 5 people assemble at a distance of at least 2 metres apart. The requirement also called for frequent hand washing. Ole, LA2RR, suggested the woods near a local scouting cottage, and the Norwegian regulator agreed. With paperwork and plenty of hand disinfectant in tow, he advised the candidates to dress warmly as they took up the challenge in the 10 degrees Celsius temperatures. So what's the magic in all that? All three candidates passed, and now LA5EUA, LB8QI and LB8RI are being welcomed on the bands as new licensees. For Amateur Radio Newsline, I'm Ed Durant, DD5LP.
Meanwhile, there are still cancelled events, and one of them reflects a proud tradition involving ships formerly serving the military. Here's Jim Damron, N8TMW.
Hams who were eagerly awaiting the chance to operate from a battleship for Museum Ships Weekend in June will need to wait until 2021. Organizers have cancelled the event, which was scheduled to be held on June 6th and 7th. The Battleship New Jersey amateur radio station said the event was being called off to protect the health and safety of everyone involved, noting that many of the participating ships had already been shut down in response to the pandemic. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Dameron, N8TMW.
In Texas, HAMCOM, which was to have taken place in early June, has also been canceled. Announcing the cancellation, HAMCOM President Bill Nelson, AB5QZ, said the event will take place in 2021 on June 17th to the 19th. There's good news, however, if you're getting ready for the Radio Society of Great Britain's annual Islands on the Air contest. It's still going forward on July 25th and 26th, but will be adhering to safety guidelines during the pandemic. That means only single operators will be participating using their home stations. There will be downloadable certificates instead of trophies this year for the winners. In another change from last year, signal reports will be mandatory for each QSO. There's also good news for fans of the MicroHams digital conference that's been held each year since 2007 by the Microsoft Amateur Radio Club. It's going online as a free virtual streamed event on YouTube on Saturday, May 9th, starting at 8:30 a.m. Pacific Daylight Time. Presenters will include David Rowe, VK5, DGR, the author of Free DV and Codec 2, and John Wiseman, G8BPQ, author of BPQ32. The conference will be recorded on YouTube and can be viewed later by anyone who may have missed the live stream. New Zealand amateurs are also returning the popular Backyards on the Air, or BYOTA, for one final event on Saturday the 9th of May as the nation moves out of lockdown. Operators will be on the air from 0000 UTC to 0200 UTC, although hams will be sorry to see it go. It is a sign that lockdown is soon to be lifted and there's a return for the summits in their future. In a dramatic rescue in Rapid City, South Dakota, firefighters freed a man who had become trapped on a friend's amateur radio tower, pinning his arm there. The 66-year-old man, who was not identified in local media reports, was about 20 feet above the ground, and a tool known as the Jaws of Life was used to free his arm from the retractable part of the tower. According to media reports, the man had climbed the tower on April 29th to assist his friend. He was not wearing any safety equipment at the time. There was no update on his condition or the extent of any possible injuries. Newsline reminds listeners to please be careful and use proper safety procedures when working on towers. A recent contact between school kids and the International Space Station succeeded by making use of something new. It's called a multi-point telebridge. Dave Parks, WB8ODF, explains.
It was an ARIS contact with school children that was like no other before it. An experiment that worked. On April 30th, a group calling itself the Northern Virginia School Group in Woodbridge, Virginia, successfully engaged in a short question-and-answer session with astronaut Chris Cassidy, KF5KDR, aboard the International Space Station. It was accomplished with the first-time use of a multi-point telebridge contact. Some 200 miles above the planet wasn't the only participant in relative isolation. The students, some as young as 5, were asking their questions from home base lockdown. As Chris, using the space station call sign NA1SS, responded. The connection between Earth and sky was made with the help of Fred Kimmerer, AB10C, who relayed the questions from his Southwest New Hampshire QTH. John Klutt, K4SQC, moderated the event from his own lockdown QTH outside Atlanta, Georgia. ARIS Chairman Frank Bauer, KA3HDO, called the event a great strategic move for ARIS. A link to the recorded video of the contact, posted on the new ARIS YouTube channel, can be seen in the printed script of this newscast on arnewsline.org. For Amateur Radio Newsline, I'm Dave Parks, WB8ODF.
The FCC is getting a new look in anticipation of its relocation. Kevin Trotman, N5PRE, brings us those details.
The U.S. Federal Communications Commission is getting a new QTH, and to help furnish its new home, the agency is adopting a new official seal. The new design was created by Uma Sankar Arumagan, a director at the IT company NCI. It will be showing up on the agency's website as well as its stationery, business cards, and other materials very soon. The date of the move has been delayed by the COVID-19 lockdown, but the contest to create the new seal went forward, with submissions sent in staffers throughout the agency as well as its independent contractors. According to a press release from the FCC, The design pays tribute to the communications technologies that are changing the globe. It contains 18 stars on a shield in recognition of the number of bureaus and offices the agency has. The FCC announced its move last year from its offices in the southwest section of Washington, D.C., where it has been since 1997. It is moving to the northeast section of the nation's capital, where, according to InsideRadio.com, the new space will cost less in rent and is 30% smaller than the current offices. For Amateur Radio Newsline, I'm Kevin Trotman, N5PRE.
Just a reminder, don't delay. We're down to the final weeks before Amateur Radio Newsline begins reviewing nominations for this year's Young Ham of the Year Award. This honor is given to a talented young amateur radio operator and is named for Newsline's late co-founder, Bill Pasternak, WA6ITF. Nominations are being accepted until May 31st. Nominate a talented, community-conscious amateur 18 or younger living in the U.S. or Canada. For details in this year's nomination form, visit our website, arnewsline.org. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the WA7ABU repeater in Willamette Valley, Oregon, on Saturdays at 6 p.m. local time. Amateurs in Germany now have extended access in the 6-meter band. Until the end of 2020, they can use 50 to 52 megahertz on a secondary basis, all modes, using horizontally polarized antennas. Contesting is permitted, but not portable operation. In the subband between 50 and 50.400 megahertz, Class A license holders may operate at up to 750 watts PEP, and holders of an E-class license, 100 watts. The rest of the band remains at 25 watts PEP, maximum output for both classes of license. There's nothing like international cooperation to get a problem-solving job done, even in a virtual environment. John Williams, VK4JJW, has that story.
It's being called the Global Space Apps COVID-19 Challenge, but what it really amounts to is a virtual hackathon. Scientists, makers, coders, and anyone who's technologically minded are among those invited to crunch some data to find solutions to issues impacting the planet as a direct result of the COVID-19 pandemic. And this time, they're doing it all in a virtual environment. Working in teams, the problem solvers will have 48 hours to analyze data gathered from satellites that have been observing changes on the Earth and its environment. The project is being overseen in the US by NASA, in Japan by JAXA, the Japan Aerospace Exploration Agency, and by ESA, the European Space Agency. The agencies will judge the entries. According to a press release, the hackathon will focus on how people and the economy have responded to the virus and will then try to devise solutions to their challenges. The hackathon's taking place over a 48-hour period on May 30th and 31st. Organisers believe the outcome of the challenge could be of great benefit to Earth science specialists at each of their agencies. Participants will study data that includes information gathered from the missions of Sentinel-1, Sentinel-2 and Sentinel-5P from the European Copernicus satellite program. JAXA will make data available from its satellite missions, including GOSAT, GOSAT-2 and GPM/DPR. This is not the first Space Apps event to be held. In fact, Space Apps 2019 had more than 29,000 participants in 71 countries. This is, however, the first global hackathon being organized as a special event to be done virtually. The annual Space Apps event that traditionally involves team collaborations at various sites around the world is scheduled to take place in October. For Amateur Radio Newsline, I'm John Williams, VK4JJW.
Unlicensed use of the 6 GHz band is now permitted in the United States. Jim Dameron, N8TMW, has that story.
The U.S. Federal Communications Commission has approved the unlicensed use of frequencies on the 6 GHz band to enable operation of the proposed Wi-Fi 6E standard. The vote on April 23rd had been watched by Intel and Broadcom, two major industry players looking to expand smartphone and tablet capability. Broadcom's first Wi-Fi 6E chipset was released in February. Until the vote, only licensed users could operate on the 6 GHz spectrum. They included telephone companies and utilities, cable TV, relay links used by newscasters as mobile links when doing live reporting. The FCC has also approved unlicensed use of the entire 1.2 GHz spectrum for low-power devices used only indoors, another plus for Wi-Fi users. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Dameron, NATMW.
YLs in New Zealand are having challenging times right now. Jim Meachin, ZL2BHF, explains.
A cloud is hanging over the future of the New Zealand YL group known as WARO, for Women Amateur Radio Operators. The group has gone into recess following a meeting of its executives in April, according to a report in the YL Beam newsletter. No further action is planned until next year, when a special general meeting will be held in Napier during the annual general meeting of the New Zealand Association of Radio Transmitters. A statement from the group said, quote, "The reason behind the recess is self-explanatory, due to a lack of support from WARO members. This leaves us no alternative." End quote. The group came into being as WARO in 1962, following a YL meeting at the 35th NZART conference in 1961. An 80-metre net for YL started up shortly afterwards. The early founders included Thelma Super, ZL2JO, Florence Voss, ZL1AXP, Vicky Shaw, ZL10C, Celia Reed, ZL1ALK, and Elsie Whiteley, ZL1JP. WARO's creation made New Zealand the third English-speaking nation to have its own YL group after the United States in 1939 and South Africa in 1952. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Meachin, ZL2BHF.
In the world of DX, be listening for JU, VU2, JAU, operating as AU2, STH, in India through the 31st of May, to call attention to the need for safeguarding the community during the COVID-19 pandemic. The special event call sign suffix stands for Stay at Home. Hams making contact with the station will receive a downloadable certificate for appreciation. Be listening on 40 meters during the day and 20 meters in the evening on India Standard Time. The Dragon Amateur Radio Club and North Wales Radio Society are teaming up for special event station GB0GIG to thank the National Health Service workers for their sacrifices in caring for patients during the COVID-19 pandemic. Listen on HF, VHF, and UHF on all modes until the 28th of May. The clubs are offering a variety of award certificates. Visit the GB0GIG page on QRZ.com. Hams in Azerbaijan are operating 4J0 Stay Home and 4K0 Stay Home to encourage amateurs and others to keep safe. Send QSLs direct or to QSL manager DC9RI direct or via the DARC QSL Bureau. For our final story, we look at how a seemingly simple contact in HF can lead to something more enduring. Kent Peterson, KC0DGY, picks up the story from here.
How does a fleeting contact on FT4 end up becoming a connection to last a lifetime? Ask Mike Salito, KC3DA. Mike was using the fast-moving digital mode recently to work a number of amateurs from Italy when he logged Mikel Vitali, IT9AJP. Looking up Mikel's profile on QRZ, Mike discovered that Mikel shared the same hometown in Sicily as his cousins. Mike told Newsline he hadn't been in regular touch with his family there. Communications is complicated because his cousins have no computers, and besides, they speak only Sicilian. With the coronavirus hitting Italy hard, the Pittsburgh amateur needed reassurance that his family there was okay. He emailed Mikel to arrange a QSO on SSB to talk further, but after a failed attempt to connect there, he asked for a call on FaceTime instead. He then asked Mikel if he would mind checking on his cousins for him. Of course, he said yes. The two hams now regularly communicate on the radio and have become friends on Facebook as well. More than that, they have simply become good friends. Everyone criticizes the digital mode, Mike told Newsline on a phone call. Quote, "But you can have relationships with people, even with this kind of thing. That's what ham radio is all about. You meet strangers on the radio, and they become friends," end quote. It is the kind of contact you'll never see in a logbook, but to Mike, it's the kind that matters most. For Amateur Radio Newsline, I'm Kent Peterson, KC0DGY.
With thanks to MSAT, Amateur News Weekly, ARISS, the ARRL, ARS Technica, Battleship New Jersey Amateur Radio Station, CQ Magazine, David Behar, K7DB, FCC.gov, NASA, Ohio Penn DX, QRZ.com, QSL.net, Radio Society of Great Britain, shortwaveradio.de, Southgate Amateur Radio News, Ted Randall's QSO Radio Show, WTWW Shortwave, the YL Beam, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Stephen Kinford, NAWB in Wadsworth, Ohio, saying 73 and as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2020, all rights reserved.
I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl.
Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy.
En microfoon naar retour.